Bofstreek Omroep brengt de geschiedenis dichtbij. Historische gebeurtenissen en verhalen uit Hof van Twente. Deze maand het zoeklicht op Diepenheim. In samenwerking met de historische vereniging Old Diep.
Welkom luisteraars bij deze aflevering van Geschiedenis dichtbij. Ons historisch programma in de Hof van Twente. Beurtelings vanuit de verschillende kernen en historische genootschappen. En deze keer is Markelo weer aan de beurt. Heemkunde Markelo. En bij mij aan tafel zit Henk Zomer. Wie is Henk Zomer?
Ja, ik woon na mijn pensioen in Markelo. En in Markelo komen dacht ik, ik moet hier op een of andere manier inburgeren.
Waar kom je vandaan?
Ik ben 37 keer verhuisd.
Oh, gaan we niet allemaal noemen. Je bent gaan inburgeren en onder andere bij Heemkunde Markelo.
Ja, ik ben bij het museum in Schuppen begonnen. Bij de molen en bij de heemkunde en bij de kerk. Ja.
Wat niet, zou je haar zeggen.
Ja, het is gewoon leuk om binnen te komen.
En het Beaufort ook?
Dat is eigenlijk mijn echtgenote. Ah. Ja, ik geef nu een cursus genealogie in Beaufort.
Wie zijn achtergronden nog wil weten, enzovoorts. Ja, nou, welkom in ieder geval. We gaan het hebben, Henk, over de Martinuskerk in Markelo.
Ja.
Nou is er in Markelo maar één kerk, dus je kunt niet misvragen.
Ja, dat is heel apart. Markelo heeft inderdaad maar één kerk. Is van jarenlang alleen hervormd geweest, maar daarvoor natuurlijk katholiek.
Ja, alles was oorspronkelijk katholiek.
Ja.
Daar gaan we het zo nog over hebben. Maar voordat alles hier in deze regio katholiek was, was het, wat men wel eens met een onsympathiek woord noemt, heidens.
Ja, er is een boekje dat heet Hoe God verscheen in Saxenland.
Kijk.
Nou, God verscheen niet, die was er al lang, maar dat was Lebuinus die verscheen.
Ja. En die Saxen, die hadden een Germaans geloof met allerlei verschillende goden.
Die, onder andere heilige eiken en ja, de Upstalboom en dat soort dingen.
Ja. En nou is Markelo natuurlijk een plek wat al heel vroeg bewoond geweest is, hè?
Ja, er zijn sporen uit de ijzertijd en zo. Ja. Maar ja, we hebben het over de kerk, dan ga ik het beginnen in rond 800.
Okay.
Toen zou er al een kerk geweest zijn, of kerkje, of kapelletje, of wat het maar geweest is.
Maar daar hebben we geen bewijzen van, hè?
Helaas niet, het is aannemelijk.
Ja.
En het is ook aannemelijk omdat er gezegd wordt dat Lebuinus in Markelo op de berg verscheen. Of dat de Dinxperberg of Markelose berg was, dat weten we niet. Ja. Überhaupt weten we het niet of die er echt wel geweest is.
Maar even voor de luisteraars, Lebuinus was een kerstenaar, een prediker van het christelijk geloof.
Ja, hij kwam oorspronkelijk uit Engeland. Heeft zich gemeld bij de bisschop in Utrecht. Want hij wou eigenlijk, ja, misschien wou hij zelfs christelijk martelaar worden, zoals Bonifatius.
Ja, is hem dat gelukt?
Nee. Nou, hij heeft wel geleden onder wat problemen. Want hij heeft over zijn eerste kerkje in Wilp gesticht en toen is hij de IJssel overgegaan.
Ja.
En in Deventer een kerkje gezet en dat kerkje is door de Saxen in de fik gestoken.
Maar later is in Deventer een grote Lebuinuskerk.
Ja, dat is natuurlijk van na zijn tijd.
Ja, ja, ja.
Hij heeft twee keer een kerkje gebouwd in Deventer. Hij zou oorspronkelijk ook begraven zijn in Deventer, onder de fundering van de huidige kerk.
Okay.
Nou, of dat waar is, weten we allemaal
weten
niet.
Weten we ook niet.
Dat zou Jutger hebben georganiseerd, een latere zendeling.
Ja.
In elk geval, zijn twee levensbeschrijvingen van Lebuinus. Omdat hij heilig was of heilig verklaard moest worden, moet je natuurlijk weten wie je heilig verklaart.
Ja.
En dan moet hem beschreven worden. Dat zijn dan zogenaamde hagiografieën.
En dat is een hele grote opsomming van goede daden, neem ik aan.
Natuurlijk, hij heeft een wonderen verricht, ja. Nou, het interessante is natuurlijk het verhaal over de verschijning in Markelo. Dat staat in die twee geschriften die dus na zijn dood geschreven zijn. En notabene door een monnik die ver van hier woonde, ergens in Frankrijk. Ja, wat schrijf je dan op?
Ja.
Hij zou dus op de berg in Markelo verschenen zijn, de volksvergadering van de Saxen hebben besproken. En er zijn dus drie verhalen over hoe hij daar levend vandaan is gekomen.
Ja, dat is spannend.
Het ene verhaal is dat een beukenboom zich over hem boog en hem zo verstopte.
Ja.
Het andere verhaal is dat hij zoveel gezag uitstraalde dat hij gewoon toer overeind weg kon lopen. En het derde verhaal is dat er gewoon een wijze man onder die Saxen was. En die zei, kom op jongens. Laat die man zijn verhaal vertellen. Kijk wat wordt.
Toen al.
Ja, ja. Precies.
Geweldig. Ja, maar goed, daar hebben we dus geen harde bewijzen van. Het zijn hagiografieën over een toch belangrijke man. Want ja, Lebuinus was een van diegenen die rond 800 of nog iets daarvoor het christendom hier in deze streken hebben.
Kenmerkend voor hem was wel dat hij het op een vredelievende manier deed. En na hem kwam Karel de Grote. Ja. Die pakte dat heel anders aan. Die zei dood of doop. Of, althans, zo wordt het. Hij heeft ook genocide gepleegd, zegt men.
Ja.
Karel de Grote was een. Hoewel hij enerzijds in zijn beschrijvingen en zijn eigen geschiedschrijving als barmhartig wordt beschreven, wordt hij anderzijds beschreven als de volkenmoordenaar.
Ja. Er zijn inderdaad verschillende visies op. Maar Karel de Grote krijgt het wel voor elkaar om in ieder geval oppervlakkig de Nederlanden toch wel bijna allemaal tot het christendom te dwingen, te bekeren of allebei.
Ja, of men doet het maar. Er is een belangrijke verzetstrijder onder de Saksen geweest, Wittekind of Winukind.
Ja, Winukind.
En die heeft inderdaad op een gegeven moment eieren voor zijn geld gekozen en heeft zich laten dopen. En daarmee was een soort vrede ontstaan. Dat ging nog wel eens hier en daar mis. Later is het iets echt vrediger geworden. Men zegt dat toen door Karel de Grote West-Europa gechristianiseerd is.
Ja, een geleidelijk proces. Dat hebben we vaker gezien. Daar komen we straks misschien nog even over te spreken. Veranderingen in godsdienstgebied gaan vaak toch wat geleidelijk. Ja. In een overgangsperiode.
Ja.
Maar hoe dat ook zij, in Markelo wordt een kerkje. Het begint eigenlijk altijd met een klein kerkje. Hè? Ja. Met een kapelletje of zo. Ja. Dat is in Markelo ook gebeurd. Wanneer horen wij voor het eerst de naam Martinuskerk?
Ja, dat is niet helemaal bekend. Dat is natuurlijk in de Rooms-Katholieke periode geweest. En hij zal dus Sint Martinus hebben geheerd.
Ja,
er zijn trouwens ontzettend veel kerken in Nederland, in België, in Frankrijk, die Sint Martinus heerden. Want Sint Martinus was natuurlijk een heel bijzonder heer. De 11 november, de dag waarop carnaval begint, is zijn heilige dag. Dat was overigens de dag niet waarop hij stierf, maar waarop hij begraven werd.
Oh.
En op sommige plaatsen wordt dat nog gevierd met lampionoptochten. Hè?
Maar de Markelose kerk kreeg zijn naam.
Ja, inderdaad. Zoals vele andere kerken. En nu het een protestantse kerk is, heet hij natuurlijk geen Sint Martinus, maar Martinus.
Zo werkt dat. Maar dan zijn we alweer een paar honderd jaar verder. Hè? Ja. Bewoond al heel lang. Rond 800 verschijnt het christendom. Er wordt een kerkje gesticht. Rond 1200 wordt dat voor het eerst officieel vermeld. Hè? Als Martinuskerk.
Ja, als Diepenheim zelfstandige parochie wordt en van Markelo wordt gescheiden.
Ja, oké. Okay. En dan wordt dat in een document vermeld. Ja. De naam Sint Martinuskerk.
Ja.
Nou, we hadden het net, Henk, al heel even over de hervorming, de reformatie. Dat nemen we nog even mee. Voordat we straks naar muziek gaan luisteren. Maar de reformatie, daar zijn we zo rond 1500 of een 16e eeuw. Ik zei net al, zulke dingen gingen meestal geleidelijk. Ook in Markelo.
Nou ja, in zekere zin geleidelijk. Natuurlijk ging het proces als zodanig geleidelijk. Maar er zijn dus toch een paar cruciale momenten. Een pastoor die weggestuurd wordt.
Ja.
En een pastoor die zich moet bekeren tot het protestantisme. En dat moet bewijzen. En dat doet hij door te trouwen.
Ja, dat is een hard bewijs, toch?
Ja, zeker.
Maar voor die tijd deden ze het illegaal, dat trouwen.
Ja, ja, nou ja, of daar van trouw sprake was, is natuurlijk de vraag. Maar in elk geval, Johannes Hardenank was dus de eerste protestantse predikant. Nadat hij dus eerst katholiek pastoor
was geweest. Ja.
Maar ja, je zei het geleidelijk. Het ging inderdaad geleidelijk, want er bleef nog lang een pelgrimage naar Markelo in leven. Er was een bloedkapel. Misschien was dat de kapel op de plek waar nu het kapelletje op de Hulpen staat.
Oh,
dat is een soort herinnering daaraan.
Ja.
Een Maria-kapelletje. Die pelgrimage werd overigens later verboden.
Ja.
Ja, dat kon natuurlijk niet.
Katholiek
zijn, dat kon niet meer.
Nee, nee. Ja, die geleidelijke overgangen zijn eigenlijk wel heel boeiend. Want heel veel mensen die werden dus protestant, omdat dat beter was voor hunzelf Of omdat ze er echt in geloofden en achter stonden. Dat kon allebei. Ja. Maar het katholieke en zeker katholieke gebruiken bleven natuurlijk nog heel lang doorsudderen.
Net zo goed als heidense gebruiken door bleven gaan. Hè? De kerstboom, noem maar op, het paasvuur.
Ja. Dat is eigenlijk ook wel heel boeiend en misschien ook wel leerzaam voor de huidige wereld, Henk. Toch?
Misschien wel, ja.
Dat alles een beetje relatief kan zijn.
Ja, je moet er inderdaad een beetje relativerend mee omgaan. Ja. Het is, mensen tot ketter verklaren is altijd uit de boze. Hè?
Dat lijkt mij ook. Maar nou kiezen wij een partij. Hè? We zijn niet meer
objectief. Je mag natuurlijk best partij kiezen, maar doe het een beetje voorzichtig.
Ja, dat vind ik ook.
Op zijn Saksisch zou ik bijna zeggen. Ja. Je kon trouwens die Saksen in twee soorten verdelen. Er waren mensen die vriendelijk waren ten opzichte van Leeuwinus. Leeuwinus had zelfs een Saksische vriend en die waarschuwde hem om niet naar die volksvergadering te gaan. Hij ging toch, hij was eigenwijs. Natuurlijk, een zendeling hoort eigenwijs te zijn. Terwijl ze in het oosten veel feller waren. Hè? Er werd veel vaker gevochten dan in deze regio.
Oké. We hebben natuurlijk die namen van die Saksen, die zijn ook blijven voort. Niedersaksen in Duitsland en de deelstaat Saksen en Saksen-Anhalt. En dat is iets wat eigenlijk de eeuw getrotseerd heeft.
Ja, maar als je dus de geschiedschrijving van Karel de Grote leest, voor zover dat mogelijk is, want je moet het eigenlijk van een vertaling hebben, dan waren er ook nog Saksen notabene in Noord-Frankrijk. Hoe dat kan, weet ik ook niet, maar Karel de Grote heeft zich ook aan gedwongen volksverhuizing schuldig gemaakt. En misschien speelt dat een rol.
Hij wordt een groot man genoemd, maar met grote mannen heb je vaak ook grote moeite. Ja, maar goed, de hervorming die gaat dus zijn geleidelijke gang. En uiteindelijk wordt Markelo een protestantse gemeenschap.
Ja, dat heette dus in die tijd Neder-Duits gereformeerd. Later is het hervormd gaan heten. Ja. En opvallend is dat er dus inderdaad Markelo alleen maar een hervormde kerk is. Ja. Nu een protestantse kerk.
Dat is trouwens in Diepenheim ook zo.
Ja.
Ja.
Heeft dat met de regio te maken? Ik weet het niet.
Nou ja, nee, dat weet ik eigenlijk ook niet zo zeer. Als je kijkt, als je iets verder naar het oosten gaat,
Veel katholieken.
Dan worden het katholieken.
Ja, misschien heeft dat weer met de 80-jarige oorlog te maken.
Ja, daar heeft het heel veel mee te maken, want Twente werd natuurlijk toch voor een deel vanuit Oldenzaal en eigenlijk ook nog wel vanuit Groenlo in de Achterhoek bestreken door de katholiek gebleven garnizoenen van die steden.
Ja.
En aan de IJssel was het protestant. Deventer was natuurlijk.
Deventer,
Zutphen ook. Dus, En dan is het hier ongeveer het grensgebied.
En dat hebben we overleefd.
We overleven alles, Henk. We gaan daarom maar eerst even naar de muziekje.
Oké.
Dit is uw orgel, Heer, dit is uw kerk. Ik loop zomaar binnen, Heer, net van mijn werk. Niet voor de priester, Heer, op het antiek. Ik kom alleen maar, Heer, voor de muziek.
Henk, we gaan het nu maar eens even weer hebben over het gebouw zelf. Kerkgebouwen, dat, als je ze bezoekt, dan zie je daar vaak ook een informatiepaneel bij van gesticht dan en dan en verbouwd dan en dan en dan is er een brand. En hoe is dat met de Martinuskerk?
Nou, daar is natuurlijk ook het een en ander mee gebeurd. Dat begon al in 1457. Grote brand. Niet alleen in de kerk, maar ook eromheen. En toen is de toren daarna herbouwd. En die is een stuk lager dan die oorspronkelijk was.
Was het geld op?
Nou ja, ik denk dat dat een rol heeft gespeeld. Want geld speelt regelmatig een rol bij die verbouwingen. Want er is ook nog een ramp geweest in 1730. Toen zijn de klokken naar beneden gevallen. Er waren dus toen al klokken in de kerk. Daarvan weten we weinig. Maar in 1937, nadat er dus veel moeite is gedaan om geld bij elkaar te krijgen, bedelbrieven enzovoort, zijn er 3 nieuwe klokken geplaatst.
Okay.
Maar ja, er zijn nog meer verbouwingen geweest. Er is een mooie oude tekening van de kerk, waarbij je ziet dat die uit 2 delen bestaat. Namelijk het oude deel en het nieuwe deel. En die werden ook zo genoemd, de oude kerk en de nieuwe kerk.
Is dat nieuwe er dus aangebouwd?
Ja, en hoger. Het lijkt alsof het een soort koor is, zeg maar. Hè? Het was breder en hoger. Ik denk dat ze onvoldoende geld hadden om het hele ding opnieuw te bouwen. Maar in ieder geval...
Dat blijkt niet uit de papieren. Dat
nee. Ja. Het leek toen een beetje op de kerk zoals hij nu in Hellendoorn staat. Er staat ook uit 2 delen.
Ja.
Maar dat is later dus weer herzien. Er zijn dus weer verbouwingen geweest. En in 1841 is er een nieuwe kerk, de huidige kerk, gebouwd. Maar nu wordt hij dus weer verbouwd. En ja, het grappige is dat er dus een eerste steen is gelegd, maar dat kan nooit de eerste steen geweest zijn, want die zit hoog in de zuidgevel. Ja,
daar begin je niet mee. Hè?
Nee, daar begin je niet mee. Nee. Je kan me niet voorstellen dat je naar beneden bouwt.
Nee.
In ieder geval, dat is door dominee Strooink gedaan.
Bekende Twentse naam trouwens. Okay. Er is een Strooink die een geschiedenis van Twente heeft geschreven, ja, al tientallen jaren geleden.
Nou, dit was in 1841, dus ja, dat is knap lang geleden. En ja, al gauw daarna, of gauw, in die tijd denk ik toch gauw, is er een orgel gebouwd in 1863 door een Duitse orgelbouwer. En ja, die meneer die heette Haupt. Het is het Hauptorgel. Sommige mensen denken dat is het hoofdorgel, maar het is meneer Haupt geweest.
Meneer Haupt was in die tijd eigenlijk tamelijk in de mode, hè, om met een orgel te beginnen.
En het is natuurlijk ook een heel mooi orgel. Het, En ja, nou is alle grote moeite gedaan om dat ding te beschermen tegen stof. Want we zijn nu weer aan het verbouwen. Ja. Zo is de verbouwing van de kerk. Maar in 1832 vond er ook een ingrijpende... Sorry, 1932 een ingrijpende restauratie plaats. Het... Ja, er was een lekker dak. Er was van alles mis. En er is een nieuw plafond. Er zit nou een mooi houten plafond in. Ja, je kunt over smaak natuurlijk twisten. Er was lambrisering aangebracht. Maar het belangrijkste was eigenlijk dat er een bankenopstelling werd gekozen in de richting van het zuiden in een soort halve cirkelvorm.
Was toen niet heel gebruikelijk, denk ik.
Nee, maar het was eigenlijk wel leuk. Want je kon van de ene kant naar de andere kant chansen.
Ja,
kerk,
dat lijkt me nuttig.
Ja. Later is dat dus vervangen door rechte banken die naar, het, naar, zeg maar, naar de grote straat uitkeken. En ja. De deur van de grote straat was geblokkeerd door de nieuwe kansel. Ja. Eigenlijk jammer. En dat gaan we nu herstellen.
Dus de ingang, de hoofdingang, komt opnieuw.
Aan de winkelstraat, aan de grote straat.
Ja. Waar die oorspronkelijk zat.
Ja, met de tekst daarboven. En misschien zien die mensen dan ook die tekst weer. Ja, maar over de verbouwing gesproken moet ik het toch ook even hebben over, over de klokken die naar beneden gevallen waren.
Ja.
Want er moesten natuurlijk weer nieuwe klokken, want die klokken waren kapot.
Je hebt een paar grote investeringen in zo'n gebouw. Eigenlijk zijn ze al langsgekomen, hè? Je hebt het gebouw zelf, maar klokken waren duur, hè?
Ja.
En een orgel is ook duur.
Ja.
Komt allemaal niet in dezelfde tijd, maar het zijn wel de grote kostenposten. Naar de klokken, vertel.
Nou ja, er zijn dus drie klokken in de toren neergezet. Eens even kijken. Ik ben even de kluts kwijt. Sorry. Drie nieuwe klokken. In 1737 zijn er drie nieuwe klokken opgehangen. Die zijn ook ter plaatse gegoten. Dat gebeurde in die tijd meer. Dat was een klokkengieter die Koning heette. En uit Haaksbergen kwam. Mm-hmm. Hier naast de kerk in Goor heet het ook de Klokkenkamp. Daar werden ook de klokken destijds gekoten.
Oh,
de klokken werden ter plekke gegoten.
Ja.
Transportmiddelen waren in die tijd toch ook wat lastig voor zware dingen.
Oh, heel praktisch, ja.
Ja. Kost natuurlijk wel veel werk om dat ter plekke te doen. Je moet er modellen maken en was. En, nou ja, goed. Het is een soort verloren wasmethode waarop die dingen gegoten worden. Hè? In ieder geval. Er waren drie klokken en die zijn gestolen door de Duitsers in 1944, bijna eind van de oorlog. En ja, ze hadden munitie te weinig, ze hadden koper of brons te weinig. De klokken worden gejat, daar is zelfs een foto van. Een jonge dame staat naast de gestolen klokken vlak voordat ze werden afgevoerd.
Dat is op heel veel plekken in Nederland gebeurd, hè?
Ja.
Die klokkenroof. Ja.
Er was een verzamelpunt van die klokken in Zwolle. En daarvan werden ze naar Hamburg getransporteerd. En laat nou de grootste klok gelukkig teruggevonden zijn in Hamburg na de oorlog.
Die was dus door de Duitsers niet omgesmolten tot...
Gelukkig was die niet omgesmolten en was die ook nog heel. Ik bedoel, je kan je voorstellen dat ze hem in stukken zagen voordat ze de ding gaan smelten. En in 1952 komen er nieuwe klokken.
Maar die ene die teruggevonden is, die is teruggeplaatst ook.
Die is teruggeplaatst. Die hangt weer op zijn plekje. Het is natuurlijk heel mooi om naar boven in die toren te klimmen. Dat mag gelukkig, want de toren is weliswaar van de gemeente. Maar de kerk beheert hem in de praktijk. Hè. Je kan er doorheen. Je moet ook door de klok heen naar de orgel lopen.
Ja.
De trap.
Anders kom je er niet.
Nee. Anders kom je niet bij de orgel. Ja, of je moet een ladder hebben om erop te klimmen. In elk geval, er zijn dus drie nieuwe klokken. En er is een wedstrijd uitgeschreven om een opschrift te bedenken voor die twee nieuwe klokken.
Ja.
En dat is heel leuk.
En dan mocht iedereen daar meedoen.
Dan mocht iedereen meedoen. Ik heb hier ook die teksten bij de hand. Over de oude klok heeft natuurlijk ook een tekst. En dat is dan in het Latijn. Casparus Koning me fecit. Dat is Caspar Koning heeft mij gemaakt.
Ja.
In 1737. Soli Deo Gloria. Alleen God zij eer. Nou, en op die andere twee klokken, dus die teksten uit de wedstrijd. De ene is, als stoere wachter in de toren ben ik voor Markelo herboren. Bedacht door een zekere H.J. Dollekamp.
Ja, ik kan niet
Markelo
anders.
Markelo Oors kan het niet, hè?
Nee.
En de andere klok heeft ook een mooi gedichtje, iets langer zelfs. Mijn plicht vervul ik voor het heden. Ik vervang de klok van het verleden. Maar wat de toekomst brengen mogen, weet alleen de Allerhoge. Dat is een gedicht van mevrouw Wolbrink van Schoten. Dat is wel grappig. Ik zou eigenlijk willen weten wat voor meer teksten er waren voorgesteld. Dus ja, daar moet ik nog verder onderzoek naar doen.
Hebben ze misschien weggedaan, alleen de winnaars gehouden?
Dat kan ook heel goed zijn.
Ja. Ja. Ja, ja.
Maar dat moeten we nog eens even het archief voor induiken. Verder zijn er dus ook prachtige ramen in de kerk aangebracht. Hè? Bij de restauratie in 1930, dus dat is al voor de oorlog. En die heb ik gelukkig de oorlog overleefd. In 1930 dus, door dominee Schellenberg is het thema aangedragen. Maar meneer Jansen heeft het ontwerp gemaakt. En de productie is in Amsterdam notabene gebeurd door een firma Schoneveld. Dat zijn interessante... Het is Oude Testament en Nieuwe Testament tegenover elkaar. Mm-hmm. En dan op de gevel boven de hoofdingang hangen dan twee die met Jezus betrekking hebben in het hele verleden. De priesterkoning. Er staat trouwens een schrijffoutje in. Het ontsprongen reis, dat is het, als je binnen in de kerk staat, het rechterraam bij de hoofdingang. Jezus als spruit aan de koningsstam.
Ja.
Maar daar mist een lettertje in.
Ach.
Dus er zijn leuke dingen om te bekijken in de kerk. Mensen moeten eens echt om zich heen kijken in die kerk.
Ja. Kun je trouwens ertussendoor de kerk bezoeken op een gewone door de weekse dag? Of moet je daar een afspraak voor maken?
In de zomer hebben we altijd donderdagsmorgens open kerk. En dan kun je een lekker kopje koffie drinken. Je kunt er een verhaaltje horen of naar de orgel luisteren. Er zijn mensen die alleen naar de kerk komen om naar het orgel te luisteren.
Ja, daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Als je
er is zo'n mooi liedje over, hè?
Ja, 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 ja. Oh ja, dat bestaat.
Meneer
ja.
Leeuwens.
Ja, 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 ja,
ja.
Nou, kijk, dat zijn interessante stappen in de geschiedenis van zo'n gebouw. Je had het straks even over dat er nu weer van alles gebeurt.
Ja.
Zullen we dat nog even meenemen voordat we weer naar de muziek gaan?
Dat is prima. De kerk wordt nu, zeg maar, op zijn toekomst voorbereid. Je ziet dat een boel kerken aan hun functie worden onttrokken.
Ja.
Heel begrijpelijk in de huidige situatie.
Ook hier in de Hof van Twente is dat aan de orde.
Ja. Ja. Dat komt enerzijds door kerkfusies. Hier staat in het Goor een lege gereformeerde kerk. Maar ja, die is dus gefuseerd met de hervormde kerk en de Lutherse kerk tot de Protestantse kerk Nederland. Maar er zijn ook katholieke kerken die dicht moeten.
Ja. Bentelo is al aan de eredienst onttrokken. Ja.
Gelukkig worden sommige kerken hergebruikt in een nieuwe functie. In Zwolle staat natuurlijk een prachtige kerk met een...
Wie daar nog nooit geweest is, ja, vertel
die
verder.
Die
moet erheen.
Ja, boekhandel Waanders, geloof ik. Ik mag geen reclame maken voor de radio.
Nee, maar
het is
zo mooi.
Zo mooi.
Ja.
In Deventer worden in de Lebuinuskerk, om terug te komen op Lebuinus, ook allerhande functies in de kerk toegestaan. Hè? Dus soms zelfs een soort marktachtige toestand. Nou, wij willen dus in onze kerk ook... de kerk bewaren voor de toekomst. En er wordt dus nu een soort... Nou, je kunt het een trap noemen, je kunt het een tribune noemen. Een soort... laten we het maar een trap noemen. Waar je op kan zitten. Tijdens de kerkdienst kun je daar vandaan een beter overzicht hebben over de rest van de kerk. Het is gericht richting orgel. Maar je kunt het ook andersom gebruiken. En je kunt die trap ook als een soort podium voor een koor gebruiken. Of een muziekgezelschap. En dan kun je vanuit het publiek beter tegen het koor aankijken.
Okay.
En dan onder die tribune, onder die trap, is dat een soort, garderobe, toilet en toestand.
Daar moeten een aantal mensen diep over nadenken, hè, voordat je dat gaat doen.
Nou ja, de commissie de kerkrentmeesters die daarmee bezig zijn geweest, die hebben natuurlijk links en rechts gekeken. Wat hebben jullie met je kerk gedaan?
Ja.
En daar hebben we lessen uitgetrokken. Hopelijk is dit een goede les. Dat moet zich in de toekomst bewijzen. Je kan van tevoren natuurlijk niet...
Het staat al
op een van die klokken. Hè?
Ja, je kunt het niet voor de eeuwigheid regelen. Nee. Maar je kunt wel proberen wat vooruit te denken.
Ja. Ja. In elk geval is het mogelijk om andere functies in de kerk... Er zijn mensen die daar wat moeite mee hebben. Want ja, dit is toch het gebouw waar ik in gedoopt ben. Waar mijn ouders in getrouwd zijn. Waar ik zelf in getrouwd ben. Kortom, het heeft ook een emotionele waarde, die kerk. Er zijn begrafenissen vandaan gedaan. Maar ja, je moet je aan de tijd aanpassen. En nu zitten we met gewoon te weinig mensen in de kerk. Het merkwaardige is dat we heel veel kerkleden hebben in Markelo, hè?
Dat verhaal heb ik vorige maand ook in Diepenheim. Het wordt wel gedragen door de gemeenschap.
Ja. Er zijn natuurlijk een paar interessante dingen over de kerk te zeggen. Over Markelo te zeggen. Er zijn natuurlijk een paar geweldig grote gebouwen die meteen in het oog springen als je Markelo inkomt. Zullen we het maar niet hebben over ABZ?
Nee, dat is een ander onderwerp.
Maar Molen en Beaufort zijn natuurlijk ook mooie. Ja. Maar goed, de kerk springt er toch ook wel uit.
Ja, zeker. Henk, we zijn figuurlijk, maar we zijn de kerk even uitgelopen. We staan nu buiten. We staan op de Winkelstraat. En we kijken naar de oorspronkelijke hoofdingang.
Ja, die wordt nu weer in gebruik genomen. Dat is mooi, want die deuren, ja, dat is toch de presentie van de kerk, hè?
Ja.
En daar staat ook een interessante tekst boven, een beetje ouderwets Nederlands. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en dezelfde bewaren. Lucas 28. Ja, dat wordt dan even in herinnering gebracht.
Ja.
Voor de mensen die niet naar de kerk gaan, maar er wel langs lopen.
Die tekst blijft daar ook.
Jazeker, jazeker. Ja, dat hoort bij de kerk.
Ja. Ja. Nee, maar wat bij de kerk hoort, daar gaan we samen even omheen wandelen. Welke kant gaan we op?
We gaan met de klok mee. Laten we dat maar doen.
Ja.
Want die Zuidgevel heeft twee interessante dingen. Om te beginnen staat daar de eerste steen, die heb ik al even genoemd. Die steen is aangebracht door dominee Stronk. Hij moet op de ladder gestaan hebben, want dat ding staat te hoog.
Ja, hij kon er niet bij.
In afval. Ja. Maar een ander interessant ding is, je moet even naar het dak kijken. En op het dak zit een soort dakkapelletje. En dan denk je, wat doet dat ding daar toch op de kerk? Want binnen is hij niet te zien. Daar moet je voor de toren in klimmen en op het plafond klimmen. Dan moet je weer in de kerk. Want dat is een duiventil.
Ach.
Er is een koster geweest, die hield duiven, notabene, boven het plafond in de kerk.
Hij moest er toch vaak zijn.
Ja. Nou ja, volgens mij had hij er alleen maar wat te zoeken als hij lampen moest vervangen.
Ja.
Maar afval, daar is een duivenval. Het is namelijk nogal een groot ding ook. Dat luik kan open. En achter dat luik zit dus een klep die naar beneden kan vallen. Als er een duif binnenkomt, of meerdere duiven, gelokt met schaaltjes voer bijvoorbeeld.
Ja, ja, ja.
Dan komt hij in een soort kooi terecht en dan gooi je het luik dicht en dan heb je die duiven te pakken. Nou, duivenmelker of duiveneter kan natuurlijk ook.
Maar het wordt niet meer voor de duivensport gebruikt nu.
Nee. Die koster die daar duiven hield, op een gegeven moment is hem de wacht aangezegd.
Ja,
de kerk
zal
volgde. Dit kan zo niet. Nou ja,
Je kunt er nog schades van krijgen.
En, ja. En het luik zit dicht.
Nou, nooit geweten. Interessant.
Nee, ja. Het valt ook niet echt op. Je moet er even een kleine afstand nemen. Maar een rondje om te kijken is leuk. Want als je dus naar de andere kant als je doorloopt, dan kom je dus aan de kerk, aan de torenzijde. Wat de huidige ingang van de kerk is geweest. Jaar in, jaar uit. Die toren is natuurlijk van de gemeente. Maar de kerkgangers mogen daar doorlopen. En onder in die toren staat het uurwerk van Sprankel.
Sprakel. Hier moeten we misschien toch even twee dingetjes toelichten. Die torens in heel Nederland, kerktorens, zijn door Lodewijk Napoleon.
Ja, was een militair object.
Ja, die en zijn een, allemaal toegewezen
aan
de, aan de gemeenten. Hè? Ja. Dat heeft hij in één klap gewoon geregeld. Ja. En dat is altijd zo gebleven.
Ja.
Nu is de gemeente...
Dat is voor de kerk wel gemakkelijk, want u hoeft de toren niet te onderhouden.
Juist.
De kosten zijn voor iemand anders.
Ja. De gemeente Hof van Twente heeft dus nu ook een x-aantal kerktorens in eigendom.
Ja. Ik denk dat de leidster van de VVD, die heeft gezegd dat de publieke manifestatie van godsdiensten moet verdwijnen. Ik denk niet dat die de kerktorens willen afbreken.
Ja. Je noemde net ook het cartografische, het militaire. Ja, ja. Leg dat eens uit.
Nou, het waren natuurlijk de merkpalen in het landschap. Van, ja, daar kun je op oriënteren van veraf. Hè, de wegen kunnen naar de kerktoren leiden. En van dorp tot dorp was dat natuurlijk toch een makkelijk oriëntatiepunt.
In Frankrijk hebben ze een tijd lang, in de tijd van Napoleon, de kerktorens gebruikt om een soort seinschrift. Was er iemand met, elke letter had een symbool
met stokken en zo. Dus,
en dan kon je dat kilometers verderop in het volgende dorp kon je dat lezen.
Ja. Ik weet niet of dat hier opgestaan heeft.
Dat denk ik niet.
Er zit ook geen platform op die kerktoren waar je op kan staan. Nee. Hè? Ja. Het is trouwens wel mooi om erin te klimmen. Aardige job. Want het zijn steile laddertjes daarboven. En die wenteltrap zit aan de buitenkant van de toren gebouwd. En dan op een gegeven moment kom je op een ladder terecht. En dan kom je bij de klokken. Dat is op zichzelf heel interessant om dat te zien. Maar het is een herrie van je welste als de klokken gaan luiden. Maar we waren met het rondje op de kerk.
Ja, we gaan door met het rondje.
Op die toren zit nog iets heel aparts. Namelijk een soort schroef. En als je niet weet wat het is, dan denk je, wat doet dat ding daar? Maar dat is het NAP-teken. Dus dat heeft toch nog te maken met die... Katastertoestanden. Ah. Dat is een hoogte. Die ligt vast. Je kan op internet ook vinden hoe hoog dat is. Ik weet niet precies meer hoe hoog dat is.
En dat is ook Nederlandwijd het geval. Dat die NAP-tekens op torens.
Die zaten aanvankelijk. Ik loop nog even door om de kerk heen. Als je dus tegenover bakkerij Wijnders komt, zit nog een metalen plaatje. Daar heeft nog een ander plaatje op gezeten. Het is het restant van het vroegere NAP-teken. Het nieuwe teken zit dus op de toren. Nieuw. Het oude teken zit dus op de noordgevel.
Er liggen heel veel
Het zijn leuke vragen voor de dorpsquiz.
Kom er eens achter. Zijn we rond? Hebben we het rondje kerk gedaan?
Er is nog veel meer te vertellen over Martinus natuurlijk. Want Martinus is natuurlijk toch wel een heel bijzondere heilige geweest.
Ja, dat is waar. Dat doen we na het volgende muziek.
Oké.
Ik viel daar.
Henk, we gaan terug naar de naam van de kerk. Martinus, een heilige.
Ja, niet zomaar eentje hoor.
Nee.
Hij was officier, Romeins officier.
Hé. Hey.
En hij loopt niet. Hij rijdt met zijn paard door de poort van Amiens. En daar zit een bedelaar in de kou. En het verhaal is dus dat hij zijn mantel in tweeën snijdt met zijn zwaard en de helft aan die bedelaar geeft. Waarom de helft? Het verhaal wil dat die mantel voor de helft betaald is door het leger en voor de helft door hemzelf. Hij geeft dus zijn eigen helft weg. En het gekke is dat hij die nacht een droom heeft. En dan blijkt hij in die droom is die bedelaar ineens Jezus.
Ja, ja op zo'n manier word je wel heilig, hè?
Precies, dat kan niet anders, hè?
Nee.
Dus hij verandert van beroep. Hij wordt in plaats van officier, wordt hij kluizenaar. Voor zover je dat een beroep kan noemen.
Wel een beetje verschillend.
Ja.
Ja.
En hij neemt het verdorie erg serieus. En wat hij heeft, geeft hij weg aan arme mensen. Het is hoe dan ook een hele goede kluizenaar. Zo goed dat hij alom bekend is als de goeddoener. En dan wordt hij op een gegeven moment gekozen tot bisschop van Tours. Ah. Wil hij eigenlijk niet. Hij verstopt zich in het ganzenhok. Maar ja, die ganzen die kwaken als de soldaten aankomen. Of monniken of wat er ook aankomt.
Hij wordt gevonden.
Hij wordt gevonden doordat de ganzen hem verraden. Ja. Daar zijn twee gewoontes rond hem. Eén is het eten van gans rond de 11 november. Doen wij hier in Nederland weinig. Misschien
nee.
Vroeger wel hoor.
Dat nooit gehoord, weet ik niet.
Ja. Nee. Nou, in elk geval schijnt dat in Frankrijk nog. Misschien komt die ganzenlevertoestanden daar ook vandaan hoor. Maar in elk geval. Hij wordt uiteindelijk bisschop, maar het blijft een vreemde rakker. Hij gaat regelmatig in zijn eentje de natuur in. Zo verdwaalt hij in de duinen bij Duinkerken. En hij is echt zoek. En men gaat op zoek naar hem met lantaarntjes.
Ah,
kijk, daar komt nou, dat speciaal met lantaarntjes.
Er gaat bij mij een lichtje branden, denk
ik. Ja. Ja, precies.
Ja.
Nou, hier in deze regio doen we dat geloof ik niet zoveel. Ik
nee,
dacht
niet
dat
veel.
In Goorden
nee.
doen ze dat met nee. een voetenpot geloof
ik. Ja, maar dat is weer niet met Sint-Martinus te
oh,
maken.
Heeft dat niet nee. met... Oké. Okay. Ja, nou, in elk geval, hij wordt trouwens ook een keer door struikrovers gevangen genomen. En met handboeien en... nou, wordt hij gevangen genomen. En hij weet zodanig goed te preken tegen die struikrovers... dat ze hem vrijmaken, ontdoen van die handboeien en ook bekeren. Dus het is echt een goede bisschop, hoor.
Oh. Zou de gemiddelde kerkganger in Markelo weten waar die naam Martinuskerk, Sint-Martinuskerk, Martinuskerk
nou, misschien,
vandaan komt?
Ik vrees van niet, want wij hebben geen schilderij of standbeeld van hem. Het barst in Nederland van de schilderijen en standbeelden.
Dan moeten jullie daar toch eens een keer iemand...
Dan moeten we ergens wat doen.
Zomer of wat dan ook, een lezing over laten.
Ja. Dat zou kunnen. Ja. In elk geval... Opmerkelijk is dat al die standbeelden en schilderijen... hij gezeten is, hoog te paard... en die bedelaar zielig op de grond ligt. Er is één uitzondering in Zaltbommel. Daar staan de bedelaar en Martinus recht tegenover elkaar.
Zo.
Kom op, het zijn gewoon twee mensen. Hè?
Heel bijzonder.
Ja.
Henk, we naderen het eind van dit verhaal... met heel veel mooie invalshoeken. Ik weet zeker, ik zie wat jij allemaal nu al bij je hebt... dat er nog veel meer te vertellen valt, maar pas niet in dat ene uur dat wij hebben. Heel erg hartelijk bedankt namens Hofstreek Omroep.
Het was me een genoegen.
Mij ook.
Oké. Okay.